Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 13. En daaruit lees ik u voor de versen 38 en 39. Handelingen 13, de versen 38 en 39. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Tot zover. Een deel van velen. Wij letten op het woord van de eerste dag, verkondigd op de laatste dag in de synagoge te Antiochië. Het woord van de eerste dag van de opstanding, verkondigd op de laatste dag, dat was de Sabbat voor de Joden, in de synagoge te Antiochië. Wij hebben, als ik me goed herinner, gehoord van het eerste stukje van de reis van Barnabas en van Saulus, Paulus en Johannes Marcus, die als een helper meegegaan is. Van de wonderen die de Heere op Cyprus, het vaderland van de buitenlandse Jood Barnabas, de wonderen die de Heere daar heeft verricht. Er werd ons over dat stukje niet zoveel verteld. Bepaalde hoofdzaken. Salamis. Paphos. De confrontatie met die valse profeet. Een Jood wiens naam was Bar Jezus. En die de stadhouder Romein, Sergius Paulus, in de ban had, in zijn macht had. Die proberen het woord van God op alle mogelijke manieren te weerstaan, opdat hij zijn invloed maar niet zou verliezen daar in het paleis, maar die door de apostel bestraft werd en een oordeel werd aangekondigd, omdat hij zo vol van arglistigheid, als een duivelskind, vol van bedrog, vijand van alle gerechtigheid, omdat hij bezig was om die rechte wegen van de Heere te verdraaien, en dat hij daarom blind zou zijn voor een tijd, de zon niet zou zien. En hoe dat deze leider van het hof uitgeschakeld wordt en als een blinde zoekt wie hem met de hand zou mogen leiden. Waarbij wij herinnerd werden aan wat de apostel Paulus overkomen is, toen de Heere hem verscheen op de weg naar Damascus. En dat te midden van de toorn ook nog Gods ontferming openbaar werd, door dat Paulus mocht zeggen: voor een tijd, gij zult blind zijn voor een tijd. Waarin ook de barmhartigheid van God zo rijkelijk tot uitdrukking komt. Hij is nog niet voor eeuwig weggezonken in de duisternis. En de stadhouder die dat zag, geloofde. Hij werd verslagen over de boodschap, de leer van de Heer. En dat was weer, zou je zeggen, een mijlpaal. We weten al van Cornelius en van de hoofdman, of van de moorman, een machtig man van Candace, die tot bekering zijn gekomen, en anderen. Maar het lijkt net alsof er een optrekkende beweging zit, die straks ook zal eindigen, of eindigen niet, maar die tenslotte voorlopig haar hoogtepunt zal vinden in Rome zelf, aan het hof van de keizer. En dat is ook die eigenaardige trek die we door de handelingen heen steeds terugvinden. Die steen zonder handen afgehouden, die rolt maar door. En die richt zich in dit boek ook op diegene die zich als een god wilde laten vereren. Of zich dat liet welgevallen. Die als de verlosser der mensen en der wereld aangebeden werd en aan wie offers werden gebracht. Je zou zeggen, langzaam rukt het evangelie op. En Paulus zal zelfs ook te Rome getuigen van die ene Heer, die Heere der Heren en die Koning der Koningen. Nu gaan we verder. Er is altijd beweging in de handelingen. We zijn nog niet direct aan die grote verbreding. We hebben wel een keer als onderwerp gehad, de deur gaat open. Maar, dat zal ook gebeuren, maar we zullen nog merken dat de synagoge een voorname plaats ook inneemt. En zeker nog wel zal blijven innemen. Maar dat tegelijkertijd God de deuren naar het heidendom of voor het heidendom wagenwijd open gaat zetten. In het stuk dat ons nu voorgelezen werd, worden wij hoofdzakelijk geconfronteerd met Paulus, Barnabas en de synagoge. Laten we daarom beginnen bij vers 13. Ik weet niet of het is een groot stuk en het is gauw voorbij. Maar laten we kijken hoe ver we komen. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Van Paphos af is het niet zo heel ver over zee naar Klein-Azië te varen. Dat is maar betrekkelijk een klein stukje. Er was ook een levendig handelsverkeer om even over te kunnen steken. Als ze wat meer links hadden gegaan, dan hadden ze bijna geland in de buurt waar Paulus geboren en getogen was. Tarsus in Cilicië. Maar ze houden wat meer noordwestelijk aan en dan komen ze in Perge. Dat Perge, dat ligt niet aan de kust. Aan de kust, maar dat wordt hier niet genoemd. Waarom niet, dat weet ik niet. Je had Attalia, dat was de havenplaats. En dan liep de rivier de Creston daar zo langs. Langs Attalia naar zee. En dan had je daarboven, had je ergens Perge liggen. Maar er wordt van enige arbeid, wat het evangelie betreft, niet gesproken. Op de terugreis wel. Dan horen we dat ze ook in Perge het evangelie hebben verkondigd. Maar misschien zijn ze zo de Creston wel opgevaren een eind. En hebben ze zo Perge bereikt. In ieder geval, dat doet nu niet zo heel veel ter zake. Dat zijn meer historische dingen. Wat ons opvalt in dit vers en wat we even moeten noemen is dit. Straks, of laten we zeggen hiervoor, merk je dat Barnabas telkens ook eerst genoemd werd. Barnabas, die zoon der vertroosting uit Jeruzalemse gemeente. Hij kwam van Cyprus, maar hij was ook met Pinksterfeest in Jeruzalem, je weet dat wel. Hij is naar Antiochië gezonden enzovoort. En de Heilige Geest had gezegd, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot dat werk waartoe ik hen geroepen heb. En je merkt ook, deze dan af gezonden zijnde, die zijn toen gegaan naar Seleucië en vandaar zijn ze naar in Cyprus gekomen. Dat was voor Barnabas, misschien ook voor Paulus, bekend terrein. Maar zeker voor Barnabas. Omdat hij daar getogen was. Maar op Cyprus gebeurt er iets merkwaardigs. Daar wil ik toch even aan herinneren, omdat ik dat denk ik in het verleden niet gedaan heb. Het is ook niet zo belangrijk, maar als we dat één keer weten, dan hoef ik dat niet telkens te herhalen. Op Cyprus is Paulus, Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, daar begint het al, de naam die hoort bij de man te midden van de Grieken en de Romeinen en te midden van deze wereld, daar hoort die naam min of meer bij, Paulus. Ik heb al gezegd, Saulus is van Hebreeuwse afkomst. Denk aan koning Saul, dat was een naamgenoot van hem. Dat betekende de afgebedene. Maar Paulus betekent de kleine. Waarschijnlijk heeft hij die naam aangenomen, horen we later ook nog wel iets van, omdat hij inderdaad klein van persoon zou zijn geweest. Maar je merkt dan dat waar aanvankelijk sprake is van Barnabas en Saulus, dat je gaat merken, vooral in dit stuk, en Paulus en die met hem waren, dat zijn achtergrond vindt al een klein beetje in wat er gebeurd is op Cyprus. Daar is Saulus zo vervuld met de Heilige Geest. Hij heeft het woord gesproken. Hij heeft het oordeel Gods aangekondigd over de tovenaar. En middelijkerwijs heeft de Heere hem daar gebruikt tot de bekering van de stadhouder. En van nu aan merk je dat Barnabas meer op de achtergrond staat. Je komt het nog een enkele keer tegen, Barnabas en Paulus. Maar meestal zul je lezen Paulus en Barnabas. Vandaar ook dat je in vers 13 de volgorde al zo vindt. De klemtoon valt hier op Paulus. En Paulus en die met hem waren. Dat zijn dus geweest Barnabas en Johannes Marcus, die ze tot die dienst ook, die vrijwillig meegegaan en meegenomen was, die ook van Jeruzalem kwam, daar woonde immers zijn moeder, daar stond waarschijnlijk dan ook het mooie huis, wat ten dienste stond van de samenkomst van de broeders en zusters in de Heere, die daar in dat huis vrij mochten vergaderen. De schrijver ook van het Marcus-evangelie. En waarschijnlijk heb ik gezegd ook de jongeling die in de nacht dat de Heere Jezus gevangen werd erbij wilde komen, zich ermee bemoeide, maar die toch naakt weggevlucht is. Die is ook mee geweest. Maar er heeft zich toch, en daar wilde ik u even bij bepalen, een kleine verandering voltrokken. De Heilige Geest heeft kennelijk bedoeld dat in zonderheid ook deze Paulus, die zichzelf niet voorop zette, die zichzelf, zoals we in het verleden hebben gehoord, achteraan liet noemen, het heeft de Heilige Geest toch behaagd om in die Paulus het allermeest de genade te verheerlijken en ook in die Paulus te vervullen wat de Heer zelf over hem gezegd had. Hij moet mijn naam voor vele heidenen dragen en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Zoiets moet je niet als een erebaantje zien. Beslist niet. Er is vaak onder mensen wel enige jaloezie, maar het is vaak uit onkunde. Want die hier als het ware vooropgezet wordt, en die hier het eerst genoemd wordt, die zal ook de eerste en de grootste klappen opvangen. En die zal in de grootste benauwenis delen. Zoals ik al meer gezegd heb, dat is de lijn van het woord van God. Wij mensen kijken er anders tegenaan. Wij kijken er zo aan, zo tegenaan zoals Esau. Die dacht, ik moet de baas zijn. Ik moet dat eerst geboorterecht hebben. En Jacob, die zal van die gedachte ook niet vrij zijn geweest. Die had ook niet de gedachte dat het eerst geboorterecht betekent de weg van het offer, de weg van verdriet en van tranen. Dat hadden ze niet door. Ten diepste heeft de Heer Jezus Christus dat eerst geboorterecht echt beleefd en vervuld. Maar wie van ons mensen begrijpt dat die de eerste is, alle dienaar zal zijn? En als de laatste, hij is ten laatste aan mij, als aan een ontijdig geboren verschenen, als die de eerste gaan worden, dan kun je dat ook zo uitleggen. Niet als dat die dan in een zekere menselijke hoogheid en waardigheid zich bevinden, maar dat ze allermeest door veel verdrukking zullen ingaan tot Gods koninkrijk. Maar dat vatten wij niet. En dat was toen ook al zo. Zij komen aan de overkant in Azië. Daar komen ze in Perge, een prachtig mooie stad. Een stad waar volgens de historici waar je nog het beste geconfronteerd werd met Paulus, omdat daar staan nog muren die Paulus ook gezien heeft. Daar zijn nog poorten die toen al daar stonden en die nog gespaard zijn gebleven. Het was een stad die ook groot was door de godin Artemis of Diana genoemd, die ook in de stad Efeze zo'n bijzondere klank had. Groot is de Diana of de Artemis van de Efeziërs. Een zeer afgodische stad. Maar als ze daar aangekomen zijn in die stad en met elkaar overleggen, dan is daar ongetwijfeld bij Paulus door de geest ingebracht de wil om zonder veel werk of arbeid in de evangelisatie door te gaan naar het Antiochië in Pisidië. Dat hebben ze denk overlegd. Voor een gedeelte is wat ik nu zeg persoonlijk. Want het staat niet in de Bijbel. Dat kunt u terecht opwerpen. Maar ik tracht toch een tekening te geven van hoe het gegaan kan zijn. Want alles heeft een oorzaak. Ze zaten in ieder geval aan de andere kant. In Azië. Daar waar je later de brief van de Galatiërs, dat vind je ook in die contreien, tegenwoordig Turkije. Je kan je toch niet indenken wat er allemaal gebeurd is.
En daar hebben die mannen gepraat over wat verder. En de Heilige Geest heeft, waarom dat weten wij niet, die heeft de zin van Paulus gericht verderop. Antiochië. Niet in Perge, verderop. Of daar nog andere reden of oorzaken te vinden zijn, of dat hij daar te bekend of wat ook, dat laten we allemaal in het midden. Maar in ieder geval, er is ongetwijfeld over gesproken en daar is als besluit uit de bus gekomen dat ze naar Antiochië gaan. En daar nu heeft Johannes Marcus het moeilijk mee gehad. Johannes Marcus, een geboren Jood, die niet op bijzonderlijke wijze door de Heere ook tot dat werk zo in de openbaarheid was geroepen, zoals Barnabas en Paulus. Johannes Marcus, die ook een familielid was van Barnabas. Het waren neven van elkaar. Johannes Marcus heeft waarschijnlijk toch wel wat moeite gehad met het feit dat Paulus, ja, de toon aangeeft. Misschien heeft Barnabas niet zo'n duidelijkheid gehad in het vervolg van de reis. En hebben ze gezegd van hier, laten we hier maar beginnen. En dat Paulus gezegd heeft, nee, we moeten verder. We moeten eerst verder. Ik weet het. Ik geloof dat we verder moeten. Dit komt later wel. Johannes Marcus heeft met verbazing gezien, hé, dat zijn neef, ja, min of meer, naar de tweede plaats ging. Er kwam nog iets bij. Ik zei, Johannes Marcus was een geboren Jood. De anderen ook wel. Maar daar was in hun harten ruimte geschapen door God zelf om de heidenen het evangelie te verkondigen. Maar zover kan Marcus nog wel niet geweest zijn, dat hij er toch moeilijkheden mee had. Het kan. Dan is er nog iets. Wat Paulus zegt dat gebeuren moet, dat is een hele moeilijke, we zouden zeggen, een tocht door het binnenland. Ze moeten naar het, wat de hoogteverschil betreft, Antiochië, 1000 meter omhoog. Ze moeten door woeste, onherbergzame streken. Ze moeten door rivieren en langs afgronden. Een streek berucht door de moordenaarsbendes, rovers. Paulus doelt daarop later als hij schrijft dat hij in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars geweest is. En wat hij allemaal geleden heeft op die reis. Dan komt daar ook de angst, de zorg. Moet dat nu? Bij een mens om de hoek kijken. En dan nog een punt. Zijn moedertje in Jeruzalem. Ja. Zijn oude moeder. Heimwee. Al die dingen moet je eens in rekening brengen. staat hier heel simpel. Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Maar er zit heel wat achter. Paulus heeft het ook niet als een aardigheidje aangevoeld, want later blijkt, een eindje verder, hoe boos dat hij, toornig dat hij erover is. Hij krijgt er woorden over met Barnabas. Het bewerkt ook de scheiding tussen Barnabas en Paulus. Want later, als Johannes Marcus weer op de proppen komt en Barnabas hem wil meenemen op de zendingsreizen, dan zegt Paulus, nee, dat gebeurt niet. Hij heeft ons daar in de steek gelaten, ik neem Silas mee. En er geschiedde geen kleine verbittering tussen die twee. Daarover. Daar kun je uit opmaken, wat hier zo eenvoudig beschreven staat, hoe hoog Paulus dat opgenomen heeft. Dat deze man, nu weggaat. Nu het, juist nu het moeilijker wordt, juist nu ze zijn hulp zo goed kunnen gebruiken. Hij was meer als helper, was die meegegaan tot hun dienst. En niet in de eerste plaats tot de prediking van het evangelie, maar er was zoveel wat geregeld, wat gedaan moest worden op hun reizen. Daarom zit er in dat scheiden toch iets pijnlijks. Iets verdrietigs. En het heeft Paulus heel wat gedaan dat deze helper terugging onder moeders vleugels naar Jeruzalem, omdat hij het allemaal niet aan kon. Nou moeten wij die daarachter staan, wij moeten niet klaarstaan om daar nou even een oordeel over uit te spreken. Nee. Het gaat wel over geestelijke dingen, dat weet ik wel. Maar hoeveel mensen kunnen het geestelijk ook niet aan? En lichamelijk. Die met grote plannen naar een ander land zijn verhuisd. En die het niet kunnen redden. Die er niet uit kunnen komen en tenslotte weer terugkeren naar huis. Ach. Daarbij zal Johannes Marcus ook wel innerlijk de zorg hebben gehad. Ja, joh, wat doe je nou hier? Waar ben je nou? Je bent wel meegegaan, maar ben jij nou ook van God geroepen zoals die mannen? En zoals Paulus? Wat moet dat dan? Stel voor dat het fout gaat. Dat het verkeerd gaat. En daarbij heb ik het idee dat zijn neef Barnabas het lang zo erg niet vindt dat hij naar Jeruzalem teruggaat. Dan Paulus. Ach ja, familie. Nou ja, jongen. Als hij er dan geen gat meer in ziet, of als hij zo naar huis verlangt, zal hij misschien wel stilletjes gezegd hebben. Och. God zal ons er wel doorheen helpen. Zo gaat dat vaak, zo moet je dat zien. En Paulus vond het heel erg. Wij weten uit de schrift dat het allemaal goed gekomen is. De brief aan de Colossenzen en aan de brief aan Timotheus, daar kun je lezen dat als Paulus gevangen zit, het heel moeilijk heeft, dat hij schrijft, neem ook Johannes Marcus mee, want hij is mij van veel nut geweest in de dienst. Dus het is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Daarom moeten wij met ons oordeel altijd zo ontzettend voorzichtig zijn. Aan de ene kant zeg je, hey, die jonge man, of jonge man, maar hij was waarschijnlijk wel wat jonger dan de andere. Die jonge man die haakt af. Hij ziet het niet meer zitten. En dan zijn wij met ons oordeel al gauw klaar. Dan kun je zien dat hij niet van God echt geroepen is. en van God dit. Ja, maar wat nou Barnabas en Paulus zo duidelijk als het ware in een ogenblik hebben ervaren. Wat God zei en dat God het ook uitvoerde in hun leven. Dat kun je bij Johannes Marcus zo sterk niet vinden. Die is er, ik zou bijna zeggen, naartoe gegroeid. Is er naartoe gegroeid. En later is hij weer in de arbeid terecht mogen komen en heeft de Heer rijkelijk gezegend. En is hij ook de apostel Paulus tot veel nut geweest en blijdschap. Kijk, dat moet je altijd rekenen. Mens verbindt zo gauw de eeuwigheid eraan en mensen eeuwige staat enzovoort. Maar je moet maar zo rekenen, de Heer gaat met ieder mens zijn eigen goddelijke gang. En daar moet je voor buigen. Zullen wij hem bevel geven van het werk zijner handen? Zullen wij tot God zeggen, wat doet gij? Kijk. Daarom, Paulus heeft dat er ook niet aan verbonden. Hij heeft niet gezegd van, nou zie ik dat je een huichelaar ben of zo. Nee. Paulus die is zakelijk geweest en die heeft bij zijn eigen gedacht. Toen heeft hij het misschien nog niet zo gezegd. Die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods. Zulke mensen kunnen we niet gebruiken. Die het bijltje erbij neerleggen. Zo heeft Paulus gereageerd. Hij heeft niet gezegd, oh, lelijke huichelaar en jij met dit helemaal niet. Hij heeft gewoon de zaak op een rijtje en dan denk je, jongen, die is er niet geschikt voor. Die jongen is niet door God bedoeld als zendingsarbeider om met ons op te trekken. Daarom heb ik expres bepaalde andere kanten trachten toe te lichten van psychische aard enzovoort, menselijke aard, heimwee, beetje jaloezie. Barnabas die een klein beetje naar de achtergrond gaat, Paulus die de dienst lijkt uit te maken, al die factoren die zo in ons dagelijks leven vaak een rol spelen, die zijn toen ook geweest, mensen van gelijke beweging als wij. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. Het lag zo net op de grens. Eigenlijk lag het aardrijkskundig gezien niet helemaal in Pisidië. Meer Frigië. Maar zo werd het genoemd. Nou wil ik nog eens herhalen. Je hebt heel veel plaatsen gehad in de oudheid die die naam droegen, Antiochië. Antiochië was ook de gemeente waar Paulus, waar Barnabas en Saulus werden aangewezen en gezegend en de handen opgelegd om de arbeid in het koninkrijk van God te gaan doen. Maar dat is een ander, dat was een grote stad, heb ik toen verteld. Een enorme stad, een hoofdstad met een enorme verscheidenheid aan mensen, culturen, noem maar op, ook een zeer goddeloze stad. Maar dit Antiochië, dat ligt in een andere hoek, dat ligt niet aan de Orontes. Maar dat ligt daar ergens op een plateau in het Taurusgebergte. 1000 meter hoger dan waar ze met de boot aankwamen. Ja, hoe groot het plaatsje geweest is, daar ben ik niet achter kunnen komen. Maar vergeleken bij dat grote Syrische Antiochië was dit betrekkelijk een kleine plaats. Na, het staat er zo simpel, hemelsbreed 160 kilometer, maar in werkelijkheid te voet met al die omwegen, kun je er wel een paar honderd kilometer denk ik bij doen. Hè? Dan gaan ze, zijn ze gegaan door dat rauwe, onherbergzame gebied en daar eindelijk naar dat mooie, wat was wel mooi, daarom dat plateau, dat Antiochië. Met wat waar meer begroeiing is, waar meer gecultiveerd is, enzovoorts. Dat was een Romeinse nederzetting. Daar zaten veel Romeinen die gediend hadden in het 5e legioen van keizer Augustus, de bekende. En die daar, toen ze, nou ja, wij zouden zeggen gepensioneerd werden, die daar gedetacheerd werden. Oude soldaten, kolonels, kapiteins, hoofdmannen. Daarom, als je in het Antiochië van dit Antiochië je verplaatst, dan zou je kunnen denken, het is net klein Rome. Een klein modelletje van het grote Rome. Die oudgediende, die zette daar het stempel op het leven van die tijd. Je kunt het aan ze zien. Ze zijn al een dagje ouder, de meeste, maar ze marcheren nog kaarsrecht door de straatjes van Antiochië. Ze hebben er iets meegebracht van die Romeinse eruditie, die vorm, die hoffelijkheid, hun dames, hun spelletjes. Het is alles een klein Rome. Daarnaast is er nog een vrij grote groep Joden die in die tijd al overal heen gevonden werden, die daar handel dreven, de winkeltjes hadden enzovoorts, of de bank van lening en al die dingen meer. Die woonden er ook een hele groep. En daar gaan ze naartoe. Ik zeg nog eens, ik weet niet waarom, maar ik mag wel zeggen, omdat God het wil. Omdat God het wil. En dan zou ik dit aan toe willen voegen. Want de tijd is voorbij. We gaan weer leven en welzijn wel weer verder. Daar zitten nou de mannen die voor Heer Keizer hun beste krachten hebben gegeven. Daar zitten de oudgediende en de uitgediende. Daar zitten de mannen met de littekens of zonder arm, zitten er ook tussen. Er wonen ook wel jongeren, maar voor een groot deel de uitgediende makkers van het 5e legioen. En daar zitten Joden. Ook een hele groep. God wil, zo mogen we het stellen, dat daar de boodschap van die ene Heer en Christus gebracht wordt. Dat daar voor velen in de avond van hun leven de boodschap zal weer klinken. Eén is Heer. God heeft hem tot een Heer en Christus gemaakt. Niet de keizer is God, maar Jezus van Nazareth. Hij is God en hij is Heere. En bij die gedachte mogen we verwonderd zijn over Gods grote goedheid. Zij hoorden bij het 5e legioen. Jezus zei tegen Pilatus: wist ge niet dat zo ik mijn vader zou willen bidden, hij mij meer dan 12 legioen engelen zou kunnen bijzenden, maar mijn koninkrijk is niet van hier. Daar komen nou twee mannetjes. Twee legionairs zou je zeggen, maar dan van die Militia Christi. van die soldaten van Jezus Christus, die niet door kracht, nog door geweld, maar door de geest begeleid worden. Die komen daar het stadje binnen, door de poort. Die komen daar de boodschap brengen van Gods ontferming, van een koning. Die niet zijn soldaten erop uitstuurde, maar die er zelf op uitgegaan is. Die zelf de wacht betrekt. Die zelf de dood is ingegaan en uit de doden is opgestaan. Is dat niet een verwonder, een tot verwondering wekkende gedachte? Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die over al die bergen en nog eens bergen en dalen daar de poortjes binnengaan van dat Antiochië. Omdat God naar zijn eeuwige raad daar kinderen van hem heeft die tevoorschijn moeten komen. Omdat hij daar discipelen wil maken. Onder die mensen. Onder Joden. Maar nog meer onder de heidenen. O, daarom. Daarom past het ons. En ik hoop dat wij daar iets van weten. We kunnen het vaak niet zien. In het ogenblik dat het gebeurt. Ik weet ook niet of Paulus en wanneer was dat gevoel gehad hebben op het moment dat ze daar moe, uitgeput, beschadigd, dat stadje zijn binnengetrokken. Weet het niet. Maar dat is nou ook juist het wonderlijke, dat wij het niet weten, maar dat de Heere zijn goddelijke gang gaat. En dat hij zo zijn woord, zijn Christus, zijn zaligmaker, daar naar binnen laat dragen. Door twee van die armzalige soldaatjes die niks bij zich hebben. Alleen het woord van God en de goddelijke opdracht. Predik dat evangelie aan alle creaturen. Dat vervult ons met blijdschap. En dat doet ons hopen. Niet op mensen, maar op wat God doet en gedaan heeft en nog doen zal in deze wereld. Amen. Trouwe heren, wilt u zelf ons ook iets daarvan geven, dat wonder, dat te midden van het onzienlijke, het zwakke, het nietige, en dat te midden van al die grootheid en machten op deze wereld, maar u wint. En u voert uw raad uit. En brengt toe tot de gemeente die zalig worden zal. Geef dat wij allen u daarin leren aanbidden. Vriendelijk dank voor het woord. Wilt u het zegenen en ons ook het verdere van deze week nabij zijn met onze kinderen en alle die ons lief zijn. Dat bidden wij van u om Jezus wil alleen. Amen.